Welkom bij Radio Maria.
Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Ook vandaag zullen we dat opnieuw doen, nadat we aan de hand van enkele specialere afleveringen konden stilstaan bij de mooie woorden die Paus Franciscus heeft gesproken voor het gezin, recent op het moment waarop dat het Wereldcongres, Wereldontmoeting voor gezinnen werd georganiseerd in het Vaticaan. Het is momenteel een periode waar ook Paus Franciscus een beetje vakantie neemt. Dat werd ook aangekondigd door het Vaticaan recent. Daar gaan we het zo meteen nog kort over hebben. Dan hoort u ook de datum wanneer de generale audienties opnieuw worden hervat en waarbij dat er ook weer gewone audienties zullen zijn. De paus die heeft niet de gewoonte, zoals zijn voorgangers, om het Vaticaan even te verlaten. Dat heeft hij ook al eerder verklaard waarom dat is. Het is namelijk zo dat door het feit dat hij religieus is, pater is, sinds het jaar 1986 eigenlijk zijn omgeving, klooster, nooit heeft verlaten. En omdat hij ook die gewoonte niet wou veranderen, omdat het, zo voelde hij zelf aan, beter past bij zijn leven als religieus om in het Vaticaan te blijven. Maar wel een iets minder goed gevulde agenda, want Paus Franciscus die is ondanks zijn gezegende leeftijd nog altijd zeer actief. Dat hoort u ook iedere keer bij Radio Vaticaan. En dus is het in deze warme tijd, ook in Rome, en de temperaturen durven daar al heel sterk oplopen. Europa kampt een beetje met een hittegolf. U heeft ongetwijfeld ook de andere berichtgevingen daaromtrent al gehoord. Ja, ook Rome is traditioneel een plaats waar het heel warm wordt tijdens de zomer. En dus is het goed dat de Heilige Vader een beetje rust neemt. Hij heeft in eerdere interviews verteld dat dat voor hem vooral bestaat uit een uurtje langer slapen. U moet weten, de Heilige Vader staat iedere dag om 4:30 op, u hoort het goed. 4:30, dat wordt dan 5:30 meestal tijdens zijn vakantietijd. Hij neemt dan nog wat meer mogelijkheden om persoonlijk tot gebed te komen, zijn relatie met God te voeden. Hij raadt ons ook allen aan om dat in onze eigen vakantieperiodes ook te doen. En soms een beetje meer te lezen, zegt hij, bepaalde literatuur die dan op zijn bureau blijft liggen, omwille van het vele werk dat hij heeft, kan hij dan ter hand nemen tijdens zo'n vakantieperiode. Voor ons is het een uitnodiging en het is ook echt heel goed om als gelovigen een stukje mee te leven met de Heilige Vader. Daarvoor is Radio Vaticaan er ook, om dat een stukje mogelijk te maken om voor hem te bidden. Om in een tijd van deze periode van vakantie die hij kan nemen, om ook zeker hem niet te vergeten in onze gebeden. En te vragen aan God dat hij een mooie tijd mag kennen, een goede tijd mag kennen om te rusten en op krachten te komen. Dat is ook nodig, want de paus die kampt nog steeds dus met dat probleem in de knie, onder andere. Hoewel er hier en daar zo wat geruchten de ronde deden dat mogelijk het moment waarop dat hij zou aftreden of ervoor zou kiezen om het Petrusambt neer te leggen, dat dat nabij zou zijn. Hij heeft dat met kracht ontkend in een zeer recent interview. Dus bij deze bevestigt de Heilige Vader dat hij gewoon verder doet met de opdrachten die Jezus hem heeft toevertrouwd. Dat gezegd zijnde is het dringend voor ons tijd geworden om te gaan kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. En zullen we ook een klein beetje verder moeten terugblikken, namelijk naar het begin van deze maand. Dan zijn er nog enkele audiënties geweest waar we het nog niet konden over hebben. Vrijdag 1 juli dan heeft hij een audiëntie verleend aan kardinaal Luis Francisco Ladaria Ferrer. Dat is de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer. Er werd ook een audiëntie verleend aan monsieur Bertram Johannes Maya, de bisschop van Augsburg in Duitsland. Ook aan dokter John Aloysius, secretaris-generaal van Caritas Internationalis, samen met monsieur Pierre Ntakobajira Sirambo, kerkelijk assistent. En ook een audiëntie werd verleend aan professor Vincenzo Bonomo, rector magnificus van de Pauselijke Universiteit van Lateranen. Zaterdag 2 juli een audiëntie aan kardinaal Luis Antonio Tagle. Ook aan monsieur Lucius Grekung, de bisschop van Hakka in Myanmar. En aan kardinaal Joseph Farrell, prefect van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven. En op maandag 4 juli werd er een audiëntie verleend aan aartsbisschop Claudio Mariacelli, emeritus voorzitter van het Pauselijk College voor Sociale Communicatie. Een delegatie van de Ligue Européenne de Natation. Ook aan professor Anna Maria Tarantola, voorzitter en juridische vertegenwoordiger van de Fondazione Centesimus Anno Pro Pontefice. En ook aan monsieur Jean-Pierre Delville, de bisschop van Luik in ons land, werd een audiëntie verleend. En tot slot ook aan monsieur Guido Marini, de bisschop van Tortona in Italië. Onmiddellijk daarna publiceerde het Vaticaan trouwens ook het bericht dus dat de generale audiënties van de Heilige Vader worden opgeschort tot en met 3 augustus. En dat is altijd het begin, zeg maar, van die officiële vakantietijd, vakantieperiode. Betekent ook dat we veel minder audiënties zullen hebben. Die officiële verplichtingen die worden dan een beetje teruggeschroefd om ook de Heilige Vader wat rust te gunnen. Dat wil niet zeggen dat hij stil blijft zitten, integendeel. Heel vaak is het zo dat paus Franciscus de vakantietijd ook gebruikt om te schrijven, om bepaalde dingen voor te bereiden. Denken we maar aan het hele proces, het synodale proces waar de kerk momenteel doorgaat, waar we ook berichtgeving hebben over gehoord, ook vanuit ons land, waar men met een lijst aan wensen en het is bijna een wenskaart die men naar Rome stuurt van wat er allemaal zou moeten veranderen en anders moet in de kerk. Uiteraard, ons land is daarin een stem onder de vele stemmen. En paus Franciscus die zal dan al die informatie verzamelen en dan alle bisschoppen en kardinalen naar Rome roepen die daarvoor worden uitgenodigd voor die synode om daar dus te gaan spreken en na te denken over synodaliteit in de kerk. We gaan dat zeker ook voor u op de voet volgen. U hoorde reeds over de moeilijke gezondheidssituatie van paus Franciscus. We kunnen zeggen dat daar momenteel een beetje verbetering in lijkt te zitten. Bij een aantal van de momenten waarop dat hij publiekelijk zeg maar aanwezig was, dan ging hij niet langer in een rolstoel, maar wel met een wandelstok om steun te vinden. We mogen dan even voorzichtig vanuit gaan dat het dus iets beter gaat, maar het is nog altijd een moeilijkheid. Het is dus ook een feit dat zulke zaken, wanneer het gaat over gezondheid, en hij wordt ook een dagje ouder natuurlijk, en de kwalen waarmee hij wordt geconfronteerd, dat dat ook een invloed heeft op zijn agenda. Niet in het minst zijn toch wel grote verlangen om veel te reizen. Het is een beetje zoals Paus Johannes Paulus II natuurlijk en ook Benedictus XVI, maar ook deze paus die heeft zeker het verlangen om fysiek nabij te zijn bij verschillende volkeren en verschillende landen. Helaas voor onze dierbare broeders en zusters in Congo en in Zuid-Soedan, want zij zagen hun kans om Paus Franciscus te ontmoeten een beetje aan zich voorbij gaan, althans voorlopig. We zullen zien hoe dat in de toekomst verder verloopt. Maar hij heeft dus eigenlijk op aanraden van de artsen, zeg maar verplicht van de artsen, een verbod bijna gekregen om naar het buitenland te gaan, omdat het gewoon niet verantwoord was. En hij heeft dan zijn reis naar Congo en Soedan afgezegd. Recent echter heeft hij een videoboodschap de wereld ingestuurd, gericht aan onze dierbare broeders en zusters aldaar, en ook een heilige mis opgedragen in het Vaticaan voor de Congolese gemeenschap in Rome. Wel, we gaan daar even blijven bij stilstaan. Eerst gaan we luisteren naar de audio van de videoboodschap die Paus Franciscus stuurde, gericht aan de volkeren in Congo en Zuid-Soedan. En daarna zullen we luisteren naar de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven tijdens de heilige mis die in het bijzonder voor hen werd opgedragen in de Sint-Pietersbasiliek. Dat is voor zo dadelijk. Eerst horen we dus deze videoboodschap, de audio van deze videoboodschap, gericht aan onze broeders en zusters van de Democratische Republiek Congo en de Republiek Zuid-Soedan.
Cari fratelli e sorelle della Repubblica Democratica del Congo e della Repubblica del Sud Sudan. Buongiorno. Come sapete, oggi sarei dovuto partire.
Zoals u weet had ik vandaag moeten vertrekken voor een pelgrimstocht van vrede en verzoening in uw land. En de Heer weet hoezeer ik het betreur dat ik dit lang verwachte bezoek heb moeten uitstellen. Maar laten we het geloof niet verliezen en de hoop koesteren elkaar zo spoedig mogelijk te ontmoeten. In de tussentijd wil ik u zeggen dat ik u, vooral in deze weken, meer dan ooit in mijn hart draag. Ik draag in mij, in gebed, het lijden dat u zo lang, te lang hebt gevoeld. Ik denk aan de Democratische Republiek Congo, aan de uitbuiting, het geweld en de onveiligheid waaronder dit land gebukt gaat, vooral in het oosten van het land, waar gewapende conflicten blijven aanhouden, die ontelbaar en dramatisch leed veroorzaken, nog verergerd door de onverschilligheid en de zelfgenoegzaamheid van zovelen. En ik denk aan Zuid-Soedan, aan de schreeuw om vrede van het volk dat, uitgeput door geweld en armoede, wacht op concrete feiten van het proces van nationale verzoening, waaraan ik wil bijdragen, niet alleen, maar ook door ecumenisch samen op weg te gaan met twee dierbare broeders, de aartsbisschop van Canterbury en de moderator van de Algemene Vergadering van de Kerk van Schotland. Dierbare Congolese en Zuid-Soedanese vrienden, woorden schieten op dit moment tekort om de nabijheid die ik u wil betuigen en de genegenheid die ik voor u voel over te brengen. Ik zou u willen zeggen, laat de hoop u niet gestolen worden. Laat die hoop niet gestolen worden. Bedenk, gij die mij zo dierbaar zijt, hoeveel kostbaarder en geliefder gij zijt in de ogen van God, die nooit teleurstelt wie op hem hoopt. U hebt allen, te beginnen met de politieke leiders, een grote opdracht. Een bladzijde omslaan om nieuwe wegen in te slaan. Wegen van verzoening, van vergeving, van vreedzame coexistentie en ontwikkeling. Het is een missie die moet worden ondernomen door samen naar de toekomst te kijken. Naar de vele jonge mensen die uw weelderige en gewonde land bevolken. Door het te vullen met licht en een toekomst. Zij dromen en verdienen het dat deze dromen in vervulling gaan. Dat er dagen van vrede komen. Vooral voor hen moeten wij de wapens neerleggen. Wrok overwinnen, nieuwe bladzijden van broederschap schrijven. Ik wil jullie nog één ding zeggen. De tranen die jullie op aarde vergieten en de gebeden die jullie tot de hemel richten zijn niet tevergeefs. Gods troost zal komen, want hij heeft plannen van vrede en niet voor tegenspoed. Zelfs nu, terwijl ik wacht jullie te ontmoeten, vraag ik dat zijn vrede nederdaalt in jullie harten. En terwijl mijn verwachting met de dag groeit om jullie gezichten te zien, om mij thuis te voelen in jullie levendige christelijke gemeenschappen, om jullie allen te omhelzen met mijn aanwezigheid en om jullie landen te zegenen, wordt mijn gebed intenser, evenals mijn genegenheid voor jullie en jullie volkeren. Uit de grond van mijn hart zegen ik u. En ik vraag u ook voor mij te blijven bidden. Dank u. Ondertussen is de kardinaal-staatssecretaris Pietro Parolin wel aangekomen in Juba in Zuid-Soedan, waar hij in naam van Paus Franciscus op 7 juli was dat de heilige mis heeft opgedragen. En uiteraard heeft hij ook een bezoek gebracht aan Congo om ook daar aanwezig te zijn en zo de nabijheid van Paus Franciscus uit te drukken als zijn bijzondere gezant. Maar we hoorden de Heilige Vader dus zeggen dat hij hoopt om hen heel snel van aangezicht tot aangezicht te kunnen zien en werkelijk te kunnen ontmoeten. We moeten toch ook heel goed begrijpen dat de voorbereidingen die voorafgaan aan zo'n apostolische reis, dat is geen klein bier. Het gaat hier over zeer complexe processen, maar ook over veel geld. Een pausbezoek is altijd ook een kostelijke bedoeling voor een land. Want er moet voor veiligheid gezorgd worden. Er moet van alles georganiseerd worden. Het moet ook een beetje gepromoot worden. En uiteraard helpt het Vaticaan daar zeer sterk in mee. Die hebben een heel team van mensen die dat organiseren en mogelijk kunnen maken. Maar het heeft dus de bevolking van reeds landen die geconfronteerd worden met oorlog en armoede al veel moeite gekost om deze voorbereidingen te treffen. Men doet dat omwille van het feit dat de nabijheid van de opvolger van Petrus spiritueel, maar ook voor het vredesproces in een land belangrijk is. Het is echt een uitdrukken van het geloven dat het de opvolger van de heilige Petrus is die als vicaris van Christus op aarde fungeert en op een bijzondere wijze de aanwezigheid van Christus kan mogelijk maken door zo'n apostolische reis. Door bepaalde dingen aandacht te vragen, om bepaalde gesprekken te faciliteren en dergelijke meer. We hebben in het verleden al zeer veel getuigenissen gezien sinds dat de pausen, beginnen reizen zijn. En dan denk ik dat vooral onder het pontificaat van de heilige paus Paulus VI was, dat echt begonnen is. En dan is dat voortgezet door zijn opvolgers. We mogen dus echt hopen dat Paus Franciscus zelf in persona nog naar Congo kan gaan en Zuid-Soedan en zo ook de spirituele belangen, de spirituele waarde van zijn aanwezigheid kan uitdrukken op die wijze. Er werd dus voor de Congolese gemeenschap in Rome in het bijzonder een heilige mis opgedragen door Paus Franciscus. Ook daar hebben we geluidsfragmenten van. We gaan luisteren naar de homilie die Paus Franciscus op dat moment heeft gegeven.
Boboto.
Boboto betekent vrede, bondeko, broederschap. Essengo. Vreugde.
Essengo gioia.
La parola di Dio che abbiamo ascoltato ci riempie di gioia.
Esengo, vreugde. Het woord van God dat wij hebben gehoord vervult ons met vreugde. Waarom, broeders en zusters? Want, zoals Jezus in het evangelie zegt, het koninkrijk Gods is nabij. Het is dichtbij, nog niet bereikt, gedeeltelijk verborgen, maar nabij. En deze nabijheid van God in Jezus, deze nabijheid van God die Jezus is, is de bron van onze vreugde. Want wij zijn bemind. Wij worden nooit alleen gelaten. Maar de vreugde die voortkomt uit Gods nabijheid geeft weliswaar vrede. Maar het laat ons niet met rust. Het geeft rust, laat ons niet in de steek. Een bijzondere vreugde. Het brengt een verandering in ons teweeg. Het vervult ons met ontzag. Het verrast, het verandert het leven. En de ontmoeting met de Heer is een voortdurend begin, voortdurend een stap voortwaarts zetten. De Heer is altijd bezig ons leven te veranderen. Dit is wat er gebeurt met de leerlingen in het evangelie. Om de nabijheid van God te verkondigen, gaan ze ver weg. Ze gaan op missie. Omdat zij die Jezus verwelkomen voelen, dat ze hem moeten imiteren, doen zoals hij deed. Dat hij de hemel verliet om ons op aarde te dienen. En uit zichzelf te gaan. Als wij ons dus afvragen wat onze taak is in de wereld, wat wij als kerk in de geschiedenis moeten doen, dan is het antwoord van het evangelie duidelijk: missie. Op missie gaan. De verkondiging van het evangelie brengen, bekendmaken dat Jezus van de Vader gekomen is. Als christenen kunnen wij geen genoegen nemen met middelmatigheid. Het is een ziekte. Vele christenen, zelfs wij allemaal, lopen het gevaar om in middelmatigheid te leven, rekenend met onze mogelijkheden en gemakken, levend bij de dag. Nee, wij zijn missionarissen van Jezus. We zijn allemaal missionarissen van Jezus. Maar je kunt toch zeggen, ik weet niet hoe ik het moet doen, ik ben er niet toe in staat. Het evangelie verbaast ons opnieuw door ons te tonen dat de Heer de discipelen uitzendt zonder te wachten tot ze klaar en goed opgeleid zijn. Ze waren nog niet zo lang bij hem en toch zendt hij hen. En ze hadden geen theologie gestudeerd. Toch stuurt hij hen. En de manier waarop hij ze stuurt zit ook vol verrassingen. Laten we eens drie verrassingen nemen. Drie dingen die ons verrassen. Drie missionaire verrassingen die Jezus voorhoudt voor de discipelen. En reserveert voor ieder van ons als we naar hem luisteren. De eerste verrassing is de uitrusting. Om een missie op onbekende plaatsen te ondernemen, moet men verschillende dingen meenemen, zeker de essentiële. Jezus daarentegen zegt niet wat mee te nemen, maar wel wat niet mee te nemen. Draag geen zak, geen buidel en geen sandalen. Bijna niets. Geen bagage, geen beveiliging, geen hulp. Wij denken vaak dat onze kerkelijke initiatieven niet goed functioneren omdat we te weinig structuren hebben, te weinig geld, te weinig middelen. Maar dat is niet waar. De weerlegging komt van Jezus zelf. Broeders en zusters, laten wij dus niet vertrouwen op rijkdom. En laten we niet bang zijn voor onze armoede, materieel en menselijk. Hoe vrijer en eenvoudiger wij zijn, klein en nederig, des te meer leidt de Heilige Geest de missie en maakt hij ons tot protagonisten van zijn wonderen. Laat ruimte voor de Heilige Geest. Voor Christus is de fundamentele uitrusting een andere, de broeder. Hoe vreemd is dit? Hij zond hen twee aan twee uit, zegt het evangelie. Niet alleen, niet in hun eentje. Altijd met een broeder naast hen. Nooit zonder de broeder. Want er is geen missie zonder gemeenschap. Er is geen verkondiging die werkt zonder de zorg voor anderen. We kunnen ons dus afvragen, denk ik, als christen, meer aan wat mij ontbreekt om goed te leven? Of denk ik eraan dichter bij mijn broeders te komen en voor hen te zorgen? We komen bij de tweede verrassing van de missie. De boodschap. Het is logisch te denken dat de discipelen, om zich voor te bereiden op de verkondiging, moeten leren wat ze moeten zeggen, de inhoud grondig bestuderen, overtuigende en goed gearticuleerde toespraken voorbereiden. En dat is waar. Ik ook. Maar in plaats daarvan spreekt Jezus slechts twee zinnen tot hen. Het eerste lijkt zelfs overbodig, want het is een groet. Welk huis gij ook binnengaat, zeg eerst, vrede zij dit huis. Dat wil zeggen dat de Heer voorschrijft zich, op welke plaats dan ook, te tonen als gezanten van de vrede. Een christen brengt altijd vrede. Een christen werkt om vrede te brengen op die plaats waar hij geroepen is. Daar is het onderscheidingsteken. De christen is een drager van vrede. Omdat Christus vrede is. En daaraan kunnen we herkennen of we van hem zijn. Als wij daarentegen roddel en achterdocht zaaien, verdeeldheid zaaien, de gemeenschap belemmeren, onze eigen belangen boven alles stellen, dan handelen wij niet in de naam van Jezus. Zij die wrok aanwakkeren, haat zaaien, anderen vermijden, niet voor Jezus werken, brengen geen vrede. Laten wij vandaag, dierbare broeders en zusters, bidden voor vrede en verzoening in uw vaderland, in de Democratische Republiek van Congo, die zo verwond en uitgebuit is. We sluiten ons aan bij de missen die volgens deze intentie in het land worden opgedragen en wij bidden dat de christenen getuigen van vrede mogen zijn. In staat om elk gevoel van rancune, elk gevoel van wraak te overwinnen, de verleiding te overwinnen dat verzoening niet mogelijk zou zijn. Elke ongezonde gehechtheid aan de eigen groep die leidt tot minachting voor anderen. Broeders en zusters, vrede begint bij ons. Het begint bij jou en bij mij. Bij ieder van ons. In ieder van ons hart. Als je zijn vrede leeft, komt Jezus en je familie, je samenleving verandert. Ze veranderen als eerst je hart niet in oorlog is. Niet gewapend is met wrok en boosheid. Niet verdeeld is en niet dubbel. Niet vals is. Vrede en orde in het hart brengen, hebzucht onschadelijk maken, haat en wrok doven, corruptie ontvluchten, bedrog en sluwheid ontvluchten. Dat is waar vrede begint. Wij willen altijd zachtmoedige, goede, vreedzame mensen ontmoeten, te beginnen met onze familieleden en buren. Maar Jezus zegt, je brengt vrede in je huis. Je begint met je vrouw te eren en haar lief te hebben met je hart, door je kinderen, de ouderen, je buren te respecteren en te verzorgen. Broeders en zusters, leef in vrede. Ontsteek de vrede en de vrede zal wonen in uw huis, in uw kerk, in uw land. Na de vredesgroet is de rest van de boodschap die aan de leerlingen is toevertrouwd gereduceerd tot een paar woorden waarmee we begonnen en die Jezus twee keer herhaalt. Het Koninkrijk van God is nabij. Mededogen en tederheid is de stijl van God. Gods nabijheid aankondigen, dat is zijn stijl. We gaan zo meteen verder met nog een laatste deeltje van deze mooie homilie die Paus Franciscus heeft gegeven aan de Congolezen die woonachtig zijn in Rome. Als we beelden bekeken van deze heilige mis, dan waren er uiteraard priesters, er waren mannelijke en vrouwelijke religieuzen en er waren ook leken aanwezig tijdens deze viering. Op die manier heeft Paus Franciscus de mogelijkheid genomen om zijn nabijheid uit te drukken ook aan het Congolese volk. En zoals we al konden horen in de videoboodschap aan het volk van Zuid-Soedan. We gaan samen met Paus Franciscus het Angelus bidden. En daarna kom ik graag bij u terug. En dan zullen we nog luisteren naar dit laatste deeltje waar Paus Franciscus ingaat op de derde verrassing die hij heeft ontdekt, zeg maar, in het evangelie. Bidden we samen met de paus uit Angelus, in het bijzonder voor onze broeders en zusters in Congo, onze broeders en zusters in Zuid-Soedan, dat er een oplossing mag komen in hun conflicten, dat de vrede mag overwinnen, dat het koninkrijk van God ook daar dichterbij mag komen.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem cognovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eunem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan we dus nog verder in de homilie die Paus Franciscus heeft gegeven, gericht tot de Congolese gemeenschap in Rome, waar we nu luisteren naar een derde verrassing die Paus Franciscus heeft onderscheiden in de lezing van het evangelie.
Dopo il saluto de pace. Tutto il resto del messaggio affidato ai discepoli si riduce alle poche parole in cui abbiamo.
Na de vredesgroet is de rest van de boodschap die aan de leerlingen is toevertrouwd gereduceerd tot een paar woorden waarmee we begonnen en die Jezus twee keer herhaalt. Het koninkrijk van God is nabij. Het koninkrijk van God is nabij. Gods nabijheid aankondigen, dat is zijn stijl. Nabijheid, mededogen, tederheid. Dat is de stijl van God. De nabijheid van God verkondigen, dat is het essentiële. Hoop en bekering komen daar vandaan, uit het geloof dat God dichtbij is en over ons waakt. Hij is de Vader van ons allen, die wil dat wij allen broeders en zusters zijn. Als wij onder deze blik leven, zal de wereld niet langer een slagveld zijn, maar een tuin van vrede. De geschiedenis zal geen wedloop zijn om als eerste aan te komen, maar een gemeenschappelijke pelgrimstocht. En voor dit alles, laten wij dat niet vergeten, zijn geen grootse redevoeringen nodig, maar weinig woorden, veel getuigenis. We kunnen ons dus afvragen wie mij ontmoet. Ziet die persoon in mij een getuige van vrede en Gods nabijheid? Of een opgewonden, boos, ongeduldig, oorlogzuchtig mens? Toon ik Jezus of verberg ik hem in deze strijdlustige houdingen? Na de uitrusting en de boodschap betreft de derde verrassing van de missie onze stijl. Jezus vraagt zijn volk om de wereld in te gaan als lammeren onder de wolven. Het gezond verstand van de wereld zegt het tegenovergestelde. Dring jezelf op, blink uit, wees de beste. Christus daarentegen wil dat wij lammeren zijn, geen wolven. Pas op, dit betekent niet naïef zijn, nee, alstublieft. Maar om elk instinct van suprematie en overheersing, van hebzucht en bezit te verafschuwen. Hij die leeft als een lam, valt niet aan, is niet vraatzuchtig. Hij blijft in de kudde, bij anderen, vindt geborgenheid bij zijn herder, niet in kracht of arrogantie, niet in de hebzucht naar geld of bezit dat zoveel kwaad veroorzaakt. De leerling van Jezus wijst geweld af. Hij kwetst niemand. Hij is een stichter van vrede en hij heeft iedereen lief. En als dat hem verloren lijkt, dan kijkt hij naar zijn herder, Jezus, het Lam van God, dat zo de wereld heeft overwonnen aan het kruis. Zo overwon hij de wereld. En ik, laten we het nog eens vragen, leef ik als een lam, zoals Jezus, of als een wolf, zoals de geest van de wereld mij leert? Die geest die oorlog voert, die geest die oorlogen maakt en die vernietigt. Mogen de Heer ons helpen om vandaag missionarissen te zijn, op weg in het gezelschap van onze broeders en zusters, met de vrede en de nabijheid van God op onze lippen, in ons hart, de zachtmoedigheid en de goedheid dragen van Jezus, het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Moto Azali Namatoi Makayuka. Hij die oren heeft, hij horen. Moto Azali Namotema Makundima. Hij die een hart heeft om in te stemmen, stem in Andima en Ayoka, hoor. De woorden van Paus Franciscus, het antwoord ook van de Congolese gemeenschap die zich verzamelde rond de opvolger van Petrus om dit mooie gebeuren, deze mooie viering mee te maken. Droevig nieuws nog uit het college der kardinalen. Kardinaal Claudio Auri Afonso Humes, de voormalige prefect van de congregatie voor de klerus, die is op 87-jarige leeftijd overleden. Deze kardinaal was een kennis, een goede vriend ook van Paus Franciscus. Hij kende hem onder meer omwille van zijn rol die hij ook heeft gespeeld binnen de bisschoppenconferentie voor Latijns- en Zuid-Amerika. Het is ook hij die naast toen nog kardinaal Bergoglio zat tijdens het conclaaf en die hem vertelde om zeker de armen niet te vergeten op het moment dat duidelijk werd dat kardinaal Bergoglio gekozen was tot paus. En Paus Franciscus heeft altijd verklaard dat het de woorden zijn van deze kardinaal die hem er uiteindelijk heeft toegebracht om de naam Franciscus te kiezen. Want toen hij dat hoorde, vergeet de armen niet, de eerste persoon waar hij moest aan denken was aan de heilige Franciscus van Assisi. Trouwens, het Vaticaan heeft bevestigd dat Paus Franciscus ook dit jaar naar Assisi zal afreizen in de maand september. We volgen het voor u op de voet. Graag uw gebed dus voor de zielrust van kardinaal Claudio Humes, de voormalige prefect van de congregatie voor de klerus, was dat tot 2010. Hij werd geboren op 8 augustus 1934 in een Duitse familie, heeft aan het seminarie van de Franciscanen in Taquari gestudeerd, dat is Rio Grande do Sul. In 1958 werd hij tot priester gewijd. En in 1998 werd hij benoemd tot aartsbisschop van São Paulo in Brazilië. In het jaar 2006 werd hij dan prefect van de congregatie voor de klerus onder Paus Benedictus de 16e en in 2010 nog tot kardinaal gecreëerd. We bidden zeker voor zijn zielenrust. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben wel nog de Vaticaanse hymne voor u en enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. Zo heeft paus Franciscus de aartsbisschop Nicola Girasoli benoemd tot apostolische nuncius voor Slowakije. Hij benoemde ook eerwaarde heer Alvaro Cordi Miranda tot hulpbisschop voor het aartsbisdom van Santiago de Chile in Chili. De paus die heeft ook een nieuwe bisschop, aartsbisschop voor ex in Frankrijk benoemd, eerwaarde heer Christian de Larve. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor uw luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van het gebeuren in het Vaticaan en natuurlijk in het leven van paus Franciscus. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.